Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Dat Nederland een grote slavenhandelaar is geweest in het verleden, dat is bekend. Onze rijkdom is gebouwd op de ergste vorm van uitbuiting. Maar dat die slavernij al rond 1600 begon en dat de slavenhandel naar het Verre Oosten nog omvangrijker was dan die naar Zuid-Amerika, dat is minder bekend. De eerste tot slaafgemaakte waren twee jongens, Laurens en Madagaskar, waarschijnlijk 16 en 12 jaar oud. En ze werden in 1595 in Madagaskar gevangen genomen. Hun lot is uitgebreid beschreven. En ook hun lot wordt aanstaande vrijdag herdacht tijdens Ketikoti, de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij in 1863, 160 jaar geleden. Leendert van der Valk deed een bijzondere ontdekking en schrijft daarover deze en vorige week uitgebreid in De Groene. Welkom Leendert.
Dankjewel.
En je hebt iemand meegenomen, Isa Pichlayama, ik moet het wel goed uitspreken, masterstudenten aan de VU. Welkom Isa.
Dankjewel.
Leendert, ik begin bij jou. Je bent freelancer, mm-hmm. Je schrijft over van alles, vaak over muziek. Ik kwam een boek tegen van jou over het mislukte experiment van de correspondent om naar de Verenigde Staten te gaan.
Ja, klopt ook.
Waarom lach je?
Nee, ik had die even niet verwacht. Want.
Hoe kom je nou op dit onderwerp, slavernij?
Ja, dat komt wel een beetje toch uit de muziek voort. Dus ik heb veel geschreven over hoe muziek zich eigenlijk beweegt rondom de Atlantische Oceaan. Nou, daar heeft het slavernijverleden een grote invloed op.
Hoe
natuurlijk.
Muzieksferen elkaar beïnvloeden.
Ja, precies. En heel veel muziek die wij horen, van jazz tot blues tot rock and roll eigenlijk, hip-hop. Daar zit natuurlijk uiteindelijk allemaal... een slavernijverleden achter, want er zijn allemaal Afrikanen uiteindelijk in Noord- en Zuid-Amerika terechtgekomen. Dus dat kun je ook, zeg maar, historisch bekijken. En vanuit daar ben ik de laatste jaren gaan zoeken naar wanneer is het eigenlijk begonnen. Niet zozeer per se de muziek, maar op een gegeven moment vragen gesteld van wanneer kwamen de eerste Afrikanen in Noord-Amerika aan. En toen ik dat een keer had uitgezocht, wat overigens met Nederlandse inmenging tot stand kwam. Toen dacht ik, ja, dat moeten we eigenlijk ook eens weten over Nederland. Wanneer is nou eigenlijk het eerste geval van slavernij? Want we weten veel over de afschaffing en veel over de omvang daarvan op het hoogtepunt. Mm-hmm. Maar op het moment dat ik vragen stelde over het begin ervan, was eigenlijk heel erg veel onduidelijk, ook vanuit de kant van historici. Is daar niet een heel helder antwoord op.
En het begint echt, zoals je nu zegt, het begint met een eigen vraag van wanneer is dat eigenlijk begonnen?
Ja.
En toen had je nog geen idee wat dat zou gaan opleveren?
Nee, niet precies. Nou, is het eerste verhaal wat je snel tegenkomt, is het verhaal wat deze week erin staat van 1596, als de 130 Afrikanen in Middelburg aankomen. Ja. Dus dat is een logische om mee te beginnen. Nou, is het zo dat dat altijd heel erg wordt gezien als een vreemd voorval. Eigenlijk iets wat een toeval zou kunnen zijn. Maar naarmate ik me er verder in verdiepte, kwam ik eigenlijk zoveel andere voorbeelden tegen die niet goed beschreven zijn, die ook niet in databases staan bijvoorbeeld.
Ja.
Dat ik al snel het vermoeden kreeg van, nou ja, volgens mij is dat niet een voorval. Maar als we eens goed gaan zoeken, dan kun je daar eigenlijk alweer wat meer structuur in vinden. En er zijn een heel aantal historici die dat inmiddels ook wel onderschrijven. Maar het is nog steeds niet goed uitgezocht.
Nee, je beschrijft het nu een beetje by the way, zal ik maar zeggen. Maar eigenlijk is het een tamelijk spectaculaire conclusie van jouw onderzoek, dat de slavernij al veel eerder begonnen is dan we tot nog toe dachten. Dus al rond 1600. En niet als incident, maar ook echt als structureel. Mm-hmm. En nou noem ik maar meteen de grootste conclusies van jullie onderzoek, dat de slavenhandel naar het oosten veel groter was nog dan die naar de Verenigde Staten, Zuid-Amerika bijvoorbeeld.
Ja, er worden dus, dat is alleen te onderbouwen met schattingen. Want dat is dus heel erg moeilijk, omdat er geen database is, omdat er heel weinig onderzocht is over die slavernij in de Oost. Maar de schattingen daarvan, die beginnen al hoger dan het totaal aantal wat we nu weten van de transatlantische slavernij.
Ja.
En dat is overigens iets wat bijvoorbeeld een historicus als Reggie Bay al in 2015 ook daarover heeft geschreven, en Matthias van Rossum ook. Maar het zijn verhalen die nog niet echt tot het collectieve geheugen of het collectieve bewustzijn rond slavernij zijn doorgedrongen. Want dan gaat het toch eigenlijk altijd om de transatlantische slavernij. Zo erg zelfs dat als er overzichten worden gepubliceerd, dat die dan de titel slavernijverleden van Nederland hebben of zo. En dan blijkt dat eigenlijk alleen maar over het transatlantische gaat. Waarbij we dus naar schatting 600.000 tot 1,1 miljoen mensen even buiten dat verleden laten.
Ja, en dat is ongeveer twee keer zoveel als dat er geschat wordt dat daarna.
Ja.
Ja, ik wil straks nog van alles weten over het onderzoek, want dat lijkt me nogal een opgave, ook gezien wat jullie allemaal boven tafel hebben gekregen. Eerst even over de eerste tot slaaf gemaakt. Ik geloof dat ik nu naar jou ga kijken, Isa, want daar. Nou, laat ik het eerst open vragen. Wat is jouw betrokkenheid bij het onderzoek van Leendert?
Ik studeerde dus geschiedenis en toen hadden Leendert en ik al eerder gepraat over die aankomst van het schip van die 130 Afrikanen in Zeeland.
Ja.
En toen later stuurde hij een oproep of iemand van ons, want wij schreven toen allemaal over slavernij, we hadden een vak over slavernij.
En Leendert gaf het de college of zo bij jullie?
Nee, we hadden gewoon eerst afgesproken en daarna stuurde hij een mail of zo, denk ik, over of iemand ooit iets had gehoord van Laurens en Madagaskar, die twee jongens. En ik schreef toen een onderzoek over alle aanwezigheid van zwarte mensen in Nederland in de eind 16e eeuw, begin 17e eeuw. En ik had dus ook over Laurens en Madagaskar al iets gelezen, maar echt maar één klein dingetje. Dus dat had ik toen naar hem toegestuurd. En toen is eigenlijk samenwerking begonnen. En toen heb ik hem geholpen met de eerste en de tweede scheepvaarten uitpluizen en kijken wat er nou allemaal precies is gezegd over die twee jongens. En dat op een rijtje gezet, zodat het duidelijk was wat we nou precies weten over die jongens en wat niet.
En jij bent student geschiedenis aan de VU in Amsterdam.
Ja.
Bijna klaar of klaar inmiddels?
Alleen nog mijn scriptie schrijven. En
alleen nog mijn scriptie schrijven. laten we inzoomen op Laurens en Madagaskar.
Ja.
Maar eerst ook weer de methode. Want het is eigenlijk heel bijna komisch. Dat is misschien een verkeerd woord in dit geval. Maar in elk geval heel bijzonder dat die twee jongens, als de eerste slaafgemaakte, dat die in zijn naam hebben. En dat je dat je vrij veel over ze te weten bent gekomen.
Ja. Nou ja, ze heten waarschijnlijk niet echt Laurens van Madagaskar.
Nee, dat zijn de koloniale namen, zal ik maar zeggen. Door de blanken, door de witte aan hun gegeven.
Ja.
Want ze komen uit Madagaskar, wat vroeger Sint-Laurens heette, geloof ik.
Of een andere naam.
Dus het is meer zo, we noemen hem Amsterdam, omdat hij uit Amsterdam komt.
Ja.
Maar goed, andere namen hebben we niet, neem ik aan. Of wel?
Nee.
Nee.
Dus wij noemen ze ook Laurens en Madagaskar. Mm-hmm. Maar goed, hoe kom je erop?
We begonnen dus met de eerste scheepvaart. Dat is de scheepvaart geleid door Cornelis Houtman in 1595.
Dat staat voor een groep schepen die in opdracht van een koopman handel gaan drijven. Dat noem je de eerste scheepvaart.
Ja, dat is de van de Compagnie van Verre. En dat is eigenlijk dus de eerste voorcompagnie van wat later de VOC wordt.
Ja.
En dat is dus de allereerste keer dat een Nederlandse vloot naar Zuidoost-Azië gaat en onderlangs de Kaap de Goede Hoop vaart.
Ja, ja. Oké. En dat is dan de eerste schipvaart.
Mm-hmm.
Ja, ga door.
Wordt een gebeurtenis omschreven op 31 oktober. Dat er eigenlijk een gevecht is tussen de... Dat is 31 oktober, toch?
Ja, denk het wel.
Eind oktober. Dat een soort gevecht is tussen de zieken op het schip... en de inwoners van het eiland waar ze dan zijn.
Ja.
En daar ontstaat dan een soort van schermutseling of zoiets. En dan een aantal...
Zieken op het schip, zeg je?
Ja, omdat er scheurbuik was.
Ah, ja.
En een aantal dagen later komen diezelfde inwoners komen dan weer aan het schip... omdat ze vis willen verkopen. En dan worden er dus een paar mensen aan het schip gehaald. Of ontstaat er weer zoiets. En dan een paar dagen later weer komt het schip bij een bepaald eiland aan. En daar vluchten alle inwoners. Mm-hmm. Behalve één oude wever, die kan niet lang lopen. Dus die wordt dan meegenomen op het schip, een oude man. En de dag daarna worden weer een aantal mensen geplunderd. Waaronder een aantal vrouwen en kinderen. En dus twee jongens en twee mannen. En die vrouwen...
Hoe weet je dit allemaal?
Dat staat in die scheepvaarten beschreven.
De journaals die bijgehouden worden?
Ja, dus er zijn vier verschillende journaals.
Het zijn handgeschreven boeken, schriften.
Ja.
Ja, en die zijn, dat is op zich wel aardig, want die zijn dus al een keer door historici uitgebreid bekeken en beschreven en getranscribeerd, want het is natuurlijk moeilijke tekst om te lezen. Uh-huh. Maar dat is zeg maar door historici 100 jaar geleden, begin 20e eeuw, beschreven. Uh-huh. Maar dat betekent dus eigenlijk ook dat dit hele verhaal er al... ook al heel erg lang ligt voor historici.
Ja.
Alleen heeft er blijkbaar nooit iemand gekeken met de blik van... goh, wat zegt deze eerste schipvaart eigenlijk over onze relatie met slavernij?
Ja, daar komen we zo op. Ja. Maar dat is inderdaad interessant. Ja. Maar jij bent teruggegaan naar die oorspronkelijke teksten.
Ja.
En die ben je gaan bestuderen. Dus, en daaruit reconstrueer je dit verhaal.
Ja, dus er zijn dus verschillende journalen over dezelfde gebeurtenissen. Dus op die manier, door dat allemaal bij elkaar te leggen... kan je proberen een compleet verhaal te krijgen, maar... Zo zijn er dus ook verschillen in aantallen mensen die... het verhalen zijn niet allemaal even gelijk. Dus het is ook niet altijd even duidelijk of het nou één man was of twee.
Ja. Maar wat duidelijk is in die tijd, het is vrij gewoon om mensen te roven. Mensen gevangen te nemen.
Nou, dat is wel meerdere keren is dat wel gebeurd tijdens die scheepvaart.
Ja, want het woord slaaf valt dan nog niet, hè?
Nee, ze noemen het geen slaven. Ze noemen het knapen of indianen of negers, volgens mij ook.
Mm-hmm. Wilde, nou ja, van alles.
Zwechten.
Ja.
Oké, laten we even bij Laurens en Madagaskar blijven. Die worden dus gevangen genomen, die zitten op die boot.
Ja.
Op een van die boten van een vloot is het eigenlijk. Hè?
Ja.
En dan, hoe gaat het verder?
Die vrouw en kinderen zijn dus vrijgelaten en die oude man is verkocht. En dan heb je dus nog één oude man en twee jongens op het schip.
Mm-hmm.
En op de nacht van 30 tot 31 oktober, als ik het goed heb, proberen die te ontsnappen. Alleen die man is vastgeketend, dus die verdrinkt eigenlijk al vrij snel, dus die overlijdt ook. Mm. En die twee jongens die proberen met een schuit van de boot af te varen. Alleen dat lukt ze niet, omdat stroming van de zee te sterk is. Dus die dag daarna worden ze gevonden door de scheepsbemanning en zijn ze gewoon niet weg kunnen gaan. Ja. Dus worden ze opnieuw gevangen genomen. Ja.
En dan, hoe gaat het met ze daarna?
Nou, daarna worden ze verdeeld. Dus volgens mij wordt Laurens wordt toegewezen aan Cornelis Houtman. Dat is eigenlijk de leider. En Madagaskar wordt toegewezen. Dus de jongere wordt toegewezen aan Jan Jans Karel de Jonge.
Wie is Jan Jans Karel de Jonge?
Dat is een telg uit een belangrijk koopmansgeslacht. Zijn vader is bijvoorbeeld een van de investeerders in die compagnie.
Oh ja, die zat niet zelf op die boot.
Die vader niet, maar dus zijn zoon.
Die wel.
Wel. Die heeft hier in Amsterdam een flink imperium opgebouwd. Ja.
En nu zei jij net alleen dat van op zich is de vondst van die namen en die jongens, Laurens en Madagaskar, dat is niet het nieuws. Maar jullie kijken er anders naar.
Ja. Ik vind trouwens de vondst van deze twee toch wel ook het nieuws.
Okay.
Dat wij namelijk zo ontzettend veel weten over twee slaafgemaakten is op zich al interessant. Maar zeker dat het de allereerste zijn die we kunnen vinden.
Ja.
En dat dat dus verbonden is inderdaad met die slavernij in de Oost.
Ja.
Dus het geeft wel degelijk echt heel erg veel meer inzicht dan we normaal gesproken hebben. Want het... slaafgemaakt worden natuurlijk heel erg vaak gewoon als handelswaar gezien. En dus die hebben geen namen. En die hebben ook al zeker geen biografische gegevens als leeftijden en waar ze zijn geweest en wat ze hebben gedaan. Wat we wel hebben kunnen vinden in dit geval.
Maar jullie verbinden ook verdergaande conclusies aan die vondst. En die conclusie is dat de slavernij, het begin van de slavernij wordt vaak 1637 of 1621, zijn verschillende data voor. Mm-hmm. Maar jullie leggen dat begin veel eerder. Waarom doe je dat? Maar ook vooral, waarom doe je dat?
Nou, want die aanname van 1637 bijvoorbeeld, dan wordt Fort Elmina veroverd en dan is de infrastructuur eigenlijk in handen van de Nederlanders om in slaven te handelen.
Waar is Fort Elmina?
Fort Elmina is op de kust van Afrika, westkust van Afrika in Ghana. Okay. Dat is het grootste slavenfort en dat wordt dan overgenomen van Portugezen.
Ja.
En dan zijn er ook plantages in Brazilië veroverd. Dus dan is het idee van vanaf dan heeft de Republiek slaven nodig om de koloniale gewassen en zo te gaan verbouwen. Maar wat we dus eigenlijk meteen al merkten, is dat tegen die tijd er in de Oost, in Zuidoost-Azië, al tienduizenden mensen zijn verhandeld. In VOC-gebied.
Door Nederlanders?
Door Nederlanders. Er zijn allemaal verslagen van begin 17e eeuw, dus zeg 30 jaar voordat dat moment van Elmina, waarin er echt om honderden duizenden slaven wordt gevraagd. Als je het kijkt, slavernij in het algemeen, dan is het onzin om te zeggen dat begint in 1637 of in 1621 met de oprichting van de WIC. Want we hebben dat, dan laat je dus dat oostelijke gedeelte buiten beschouwing.
Hey, oké. En waarom is het belangrijk om dat 30, 40 jaar eerder te leggen, dat begin van de slavernij?
Nou ja, we herdenken bijvoorbeeld met Getty Cotty het einde van de slavernij. Dan lijkt het me goed om te weten wanneer het begon. En het zegt natuurlijk, het buiten beschouwing laten van die hele Indische Oceaan, zeg maar, lijkt me ook een vorm van geschiedvervalsing uiteindelijk als je dat niet vertelt. En het laat ook heel erg zien dat voor Nederlandse handelaren er eigenlijk al heel erg snel een soort scheiding komt tussen woord en daad. Dus er wordt nog lang gezegd van, kijk, iedereen is het erover eens dat het moreel onjuist is, slavernij.
Ja, dat vond ik, dat wist ik niet. Dat vond ik opvallend om dat in jullie artikel te lezen. Het was in die tijd, ook in Nederland, de Republiek van de Zeven Nederlanden is in opkomst, was het eigenlijk moreel verwerpelijk.
Nou ja, dat was wel. Er was onder andere het idee van, ja, Nederland wordt tot slaaf gemaakt door Spanje.
Ja.
En dus het idee van slavernij is heel duidelijk voor iedereen, is iets heel ergs wat je kan overkomen. En er wordt in heel erg veel bochten gewrongen om het dan toch uiteindelijk te verklaren. Waarom het dan blijkbaar wel oké is om Afrikanen te verhandelen of wat dan ook.
Ja.
Dus het is niet zo dat meteen iedereen ervan overtuigd was van wat we doen is fout. Maar er is heel erg veel voor nodig om het goed te praten.
Ja.
Wat natuurlijk aangeeft dat iedereen op zijn klompen aanvoelt dat het niet oké is.
Als ik het zo lees, dan is het een soort dubbele moraal die eigenlijk nog steeds bestaat. Hè? We drijven handel met Poetin, we drijven handel met China. De handelsman en de dominee, dat was toen ook al
dus. Dat was toen ook al zo. Dus het andere verhaal is daar eigenlijk een goed voorbeeld van. In Middelburg komen die 130 mensen aan. En in eerste instantie zegt de burgemeester van Middelburg dan ook, deze mensen moeten vrij zijn. Dat had er ook mee te maken dat ze al gedoopt waren.
Laten we ze even plaatsen. Het zijn 130 mensen die komen op een Nederlands schip aan. En die heeft dat Nederlands schip niet zelf geroofd in Afrika, maar heeft het van een ander schip overgenomen.
Dat was tot nu toe de aanname.
Ja.
Maar het lijkt er nu zeer sterk op dat ze gewoon gekocht zijn door een Nederlandse schipper.
Dat is een van de uitkomsten van jullie onderzoek.
Ja, precies.
Ja.
Maar om dat die dubbele moraal aan te geven, aanvankelijk zegt dus de burgemeester, deze 130 mensen die mogen hier in vrijheid zijn, want er bestaat geen slavernij in de Republiek.
Nee.
En dan maakt de koopman, de Rotterdamse koopman Pieter van der Hagen, maakt daar bezwaar tegen. En die gaat naar de Staten-Generaal. En in eerste instantie wil de Staten-Generaal daar niet zoveel mee. Zegt nee, het afgewezen. 2 weken later doet hij nog een beroep. En dan zeggen ze, oké, hij mag doen zo hij het verstaat.
Hij wil ze weer meenemen. Dat is
hij wil ze uiteindelijk natuurlijk ergens kunnen verkopen. Want het was zijn handelswaar.
En in Nederland kon
het niet. Maar hij wilde mee naar Lissabon, wat waarschijnlijk altijd al het plan was. Mm. En daarvan zeggen de Staten-Generaal uiteindelijk, nou ja, doe dat dan maar. Mm. Dus slavernij in de Republiek bestaat niet, maar handelaren uit de Republiek mogen wel in slaven handelen.
Ja, en nou kan ik me dat, hoe vervelend of afkeurenswaardig het ook is voor een groep van 130 mensen ergens nog voorstellen, dat moffel je dan weg als staten-generaal. Maar waar ik het heel moeilijk mee kan rijmen is met wat je ook al zegt, die tienduizenden, honderdduizenden en later honderdduizenden die door Nederlandse kooplieden verhandeld worden als slaven. Ging dat nog steeds gepaard met de zogenaamde dubbele moraal?
Nou, ja, wanneer dat idee precies ophoudt van Nederlanders doen niet in slavernij, dat is natuurlijk niet helemaal duidelijk.
Het is op een gegeven moment opgehouden, want Nederlanders deden gewoon.
Kijk, op een gegeven moment ontkom je er niet meer aan, want dan moet iedereen wel zo'n beetje door hebben gehad, maar dan zijn we misschien al een eeuw verder.
Ja.
Van ja, hoe komen we anders aan onze suiker en, en de koffie? Maar de moraal en ook een beetje de blik op de geschiedenis van het is iets wat Nederlanders min of meer is overkomen. Waarschijnlijk zijn die 130 gekaapt. Was dat een soort toevallige buit? Dat zit heel erg ook nog steeds in de geschiedschrijving. Dat is ook wat jongere historici nu zeggen als ze nog eens daarnaar kijken. Mm. Ja, dat is gewoon een verhaal over Nederland wat steeds is overgenomen. En pas als de plantages zijn, ja, dan kunnen we er echt niet meer onderuit.
Ja.
En wat ook heel erg speelt, is dat deel in Zuidoost-Azië blijft heel erg buiten zicht van de Nederlanders zelf. Kijk, op een gegeven moment komen er hier Afrikanen of zwarte mensen aan en dan moet je dat toch gaan verklaren. Dat is voor die Indische Oceaan heel anders, want daar blijft dat heel erg zo in die regio en komen er niet zoveel mensen uiteindelijk terug. Ja. Dus daarom zijn wij later steeds meer gaan kijken. Het is een van de verklaringen waarom we later steeds meer zijn gaan kijken naar slavernij als een puur transatlantisch ding. Maar dat is dus helemaal niet
zo. Nee. Nee, dat is eigenlijk heel opmerkelijk. En zeker omdat het niet om een zijtak gaat, maar het gaat eigenlijk om de hoofdtak. Daar zijn de meeste slaven van.
Het begon er dus eerder met Laos en Madagaskar. Ja. En het heeft uiteindelijk meer mensen betroffen.
Ja. Ja.
Maar het was ook wel iets wat. Sorry.
Nee, ga door.
Nou, ik denk dat er ook wel een soort gedachte was van, oh, als we mensen naar Nederland schepen, dan doen we ze iets goeds of zo. Dan maken we ze christelijk en dan geven we ze een goede.
Ja.
Tenminste, maar misschien is dat ook een deel van dat het goed praten naar jezelf.
Mm-hmm. Nou ja, dat is inderdaad een argument wat vaak ook wordt. Dat uiteindelijk mensen beter af zouden zijn.
Het verheffingsideaal.
Ja.
Ja, want bij dat schepen in Zeeland was het toch ook zo'n kijkdag van alle Zeelanders. Dat je dan iemand mocht uitkiezen en dan mits je hem een christelijke opvoeding gaf.
Ja, nou ja, dat is. De interpretatie van die uitspraak is wel van dat ze gewoon als arbeiders moeten worden gezien.
Mm.
En niet zozeer als slaaf die je mag uitkiezen. Maar, maar het is wel dat idee. Ja, maar goed, er moest iets met die mensen, want die waren opeens in Middelburg.
Ja. Ja. Ja.
Wil ik zo nog over doorgaan, maar ik wil even een zijstap maken naar jullie als onderzoekers. Want het is nogal een groot project wat je hebt aangepakt. Ik kijk vooral naar Leendert, maar jij komt er vanzelf voorbij, Isa, want je hebt ook een deel gedaan. Even terug, jij hebt die vraag. Wanneer is de slavernij begonnen? Dat is een soort journalistieke nieuwsgierigheid. Laat ik dat eens gaan uitzoeken. Probeer eens te beschrijven wat er dan gebeurt. Hoe heb je dat aangepakt?
Heel veel lezen, zoals volgens mij elk onderzoek begint. Ja. Van wat weten we er al over?
Maar je begint er gewoon in je eentje aan. Je bedenkt, je bent freelancer, je moet ook wel geld verdienen op de een of andere manier.
Ja, klopt. Nou ja, heeft ook het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten heel erg bij geholpen. Die hebben dat ook een vooronderzoek mogelijk gemaakt.
Oh, je hebt bij hun voor dat vooronderzoek een aanvraag ingediend.
Ja, precies. Ja. Nou, daar ben je overigens niet helemaal mee uit de kosten, maar dat helpt natuurlijk enorm.
Mm-hmm.
En de afspraak maken met Groene en zo. Maar het is een heel erg groot project.
Ja.
En daar zit inderdaad ook gewoon heel erg veel in de avonduren lezen en puzzelen van hoe zit het nou precies met die reis en zo. Maar erg goed, het is ook gewoon heel erg leuk om te doen.
Ja. Ja, maar ook wel bijzonder, want jij gaat lezen en puzzelen en je komt in de loop van het proces kom je Isa tegen als studenten. Mm-hmm. Maar het is best opmerkelijk dat jij als toch relatieve buitenstaander dan ineens tamelijk bijzondere ontdekkingen doet. Hoe kan dat?
Nou dat is inderdaad wel waar. En die moet ik natuurlijk, of tenminste het is waar dat ik buitenstaander ben. En die moet ik dus ook steeds toetsen aan mijn bevindingen, aan wat historici daarover zeggen
dus
natuurlijk.
Je zoekt veel contact.
Dus er zijn veel mensen. Dienke Hondius is degene die me in contact heeft gebracht, ook met Isa.
Ja.
Maar Pepijn Brandon heeft me veel geholpen, Mark Ponte. En voor het verhaal van 1596, daar was Gerard de Kok al heel erg mee bezig. En dat zijn allemaal historici die zich nu ja, met slavernijverleden bezighouden. En ook net wat andere kijk hebben vaak dan historici hiervoor hebben gedaan.
Heb jij hun nog nieuwe dingen kunnen vertellen?
Ik denk in zekere zin wel op sommige vlakken. Ja, dat is uiteindelijk als je je zo ingraaft in iets, dan wordt het bijna een proefschrift natuurlijk. Dus, ja. Het is ook, kijk, het gekke van die Laos en Madagaskar is bijvoorbeeld dat ze inderdaad al een keer ergens in een zinnetje worden genoemd. Mm-hmm. Alleen het idee van, hey, zijn dit misschien de allereerste en wat weten we allemaal nog meer van ze en wat vertelt ons dat? Dat is een vraag die nog niet echt gesteld is. Ja. En ook het bezien van die hele vroege periode, daar is eigenlijk niet zo heel erg veel over bekend. Ik kwam gewoon nog schepen tegen waarvan al gezegd werd van, nou, onderdeks zit het vol met slaafgemaakten. Die helemaal niet beschreven zijn in overzichten of in databases. Ja. Dus wat ook een beetje het idee geeft van, als ik die zo en passant tegenkom, dan is er natuurlijk nog veel meer.
Ja. Ja, goed. Lezen, praten met historici. Ben je ook in de originele documenten gedoken?
Ja, voor dat verhaal van de 130 in Middelburg wel. Ja. En dat werd echt een puzzel van, wat heeft die kapitein nou precies uitgespookt? En, ja. En daarvoor hebben we ook wat nieuwe documenten kunnen vinden. Ja, en ook daarvoor heb ik dan uiteindelijk natuurlijk ook hulp nodig bij mensen die dat schrift goed kunnen lezen. Ja.
En even in tijd, hoe lang heb je hieraan kunnen besteden?
Ik ben er, denk ik, anderhalf jaar geleden mee begonnen. Maar goed, ben ik niet fulltime bezig. Maar dat is wel een beetje het tijdspad.
Ja, ja. Oké, ja, wel bijzonder. Laten we even verder kijken naar Laurens en Madagaskar. Ik kijk weer naar jou, Isa. Kun je in wat grotere stappen vertellen hoe het... Ze komen op een gegeven moment aan in Zeeland...
Ze komen
op Texel aan, ja. Verdomd.
Ja.
En dan, hoe gaat het verder?
Nou, van die tijd in Nederland is eigenlijk niet zo heel veel bekend. Er wordt pas weer veel over ze geschreven als ze meegaan op de tweede scheepvaart in 1598.
Waarom gaan ze mee? Ja, ze hebben op die eerste scheepvaart zich bewezen als hele nuttige...
Ja, dus ze konden snel de taal leren en ze waren van goede begrijpen. Ze wisten waarschijnlijk de weg daar, dus ze waren daar heel nuttig.
Ja.
En het waren blijkbaar hele slimme jongens die heel snel heel veel leerden. En toen zijn ze dus later meegaan op die tweede scheepvaart. Dus...
Waren ze toen tot slaafgemaakte? Of waren ze als ze echt serieuze matrozen ingehuurd, weet je dat?
Nou ja, ze waren kajuitsjongens, dienstjongens. Dus waarschijnlijk waren het slaafgemaakte, maar dat werd dus niet expliciet gezegd dat ze slaven waren. Er werd gesproken van zwarte of knapen. En ze werden verdeeld onder Cornelis Houtman en Jan Karel de Jonge. Dus...
Als zodanig gingen ze ook mee op die tweede schip.
Ja, het is waarschijnlijk stonden ze wel onder hun als een soort dienaar, niet als een onafhankelijk mens.
Dat betekent dat ze 3 jaar nadat ze gekaapt waren, stonden ze weer vlakbij, kwamen ze met die tweede schip weer vlakbij Madagaskar.
Ja, ze waren dus op 2 verschillende schepen zaten ze. Ze zaten niet meer op hetzelfde schip. En Madagaskar is dus uiteindelijk ergens naartoe gevaren. Dat bleek uiteindelijk 1000 kilometer te zijn van de plek waar hij eerder vandaan is gehaald. En daar hebben ze hem dus eigenlijk aangeboden weer terug aan land te gaan. En er zijn dus toen heel veel beschrijvingen geweest van dat moment. En er zijn een aantal beschrijvingen geweest die hebben gezegd dat hij zelf niet mee wilde, omdat hij niet als naakte wilde jongen wilde gaan, maar graag gekleed Nederlander wilde zijn. Maar er is één vertelling die zei dat het misschien wel logisch was, omdat het ook niet op dezelfde plek was als hij...
Dus alsof je iemand in Portugal roofd en dan in Amsterdam afzegt. Precies. Je mag weer naar huis.
Precies, met ook de onderlinge zijn beschrijvingen van dat heel erg veel dorpen met elkaar in conflict zijn. Dus hij, waarschijnlijk in vijandig gebied zou die gedropt worden.
Dus. Ja.
Maar dat betekent dus, hij blijft aan boord.
Ja.
En verder, daarna. Wat weet je er nog van hem?
Van Madagaskar?
Ja, van allebei. Maar laten we eerst Madagaskar doen. Ja.
Nou, ze blijven op de tweede scheepvaart, dus ze komen ook weer aan in Nederland.
Ja.
En wat we denken is dat zij gewoon dat zij de rest van hun leven op die schepen mee zijn gegaan.
Oké, dat is een aanname. Dat is niet meer precies gedocumenteerd.
Nee, ja, dat willen we natuurlijk nog wel verder uitzoeken. Tot nu toe hebben we dus dat ze inderdaad terugkomen, waarschijnlijk met de tweede scheepvaart.
Ja.
En verder weten we het niet, maar dat prikkelt wel de nieuwsgierigheid natuurlijk.
Ja, ja. Goed, die VOC, dat vond ik ook interessant in jullie artikel. Die wordt tot nog toe gezien als een soort handelsorganisatie. Jullie kijken er anders naar, hè, Leendert?
Ja, en dat heeft er dus mee te maken dat zeker in die beginperiode heel erg veel slaafgemaakten werden gebruikt om ook de infrastructuur daarvan op te zetten.
Ja.
Dus de forten, de handelshuizen, et cetera.
Het was meer een oorlogsmachine, als ik het zo lees.
Zeker, ja. Nou ja, goed, dat beeld begint recent geloof ik ook wel te kantelen. We weten van de genocide op de Banda-eilanden eigenlijk. En daar wordt op een gegeven moment dus de bevolking die zich verzet tegen de VOC gewoon uitgemoord.
15.000 mensen.
Ja, en uiteindelijk worden dus die eilanden dan ook weer bevolkt door mensen die elders vandaan gehaald worden. Ja. Van een paar eilanden verderop eigenlijk. Ja. Dus je ziet dat de VOC daar heer en meester probeert te zijn. Ja. En dat slavernij daar heel erg bij hoort. En dat houdt ook niet op bij die eerste decennia. Maar het neemt wel een soort andere vorm aan. Dus je hebt iets minder een plantagesamenleving, zoals in Zuid-Amerika. Maar je hebt veel meer dat het meer in de huishoudelijke sfeer zit. Dus dat er waar ook een soort sausje later overheen is gegaan, alsof dat dan dus ook gemoedelijker was. Ja. Maar als je leest over de straffen en de manier waarop mensen worden behandeld, dan is daar geen weinig onderscheid tussen een plantageslaaf en een huisslaaf, om het zo te zeggen.
Ik neem aan, jij bent freelancer. Je gaat nu weer andere dingen doen? Of ga je hier nog mee door?
Ja, nou, allebei. Maar ik ga er graag mee door. Alleen al bijvoorbeeld inderdaad die vraag van, goh, wat gebeurt er daarna met Laos en Madagaskar? Ik vind dat erg belangrijk om te weten wat de eerste twee mensen waarvan we weten dat ze door Nederlanders tot slaaf gemaakt zijn, hoe dat dan verder verloopt. Het zou ook heel goed kunnen dat ze hier in de Republiek, zeg maar, meer vrijheid hadden, hoor. Want er zijn zeker ook documenten uit die tijd van vrije zwarte Nederlanders.
Ze zijn ook gedoopt, hè, op enig moment?
Ja, Laurens is gedoopt.
Of alleen Laurens?
Ja, op die tweede schipvaart op het eiland Mauritius, dus tussen de dodo's, is hij gedoopt. En dat is op zich ook aardig dat waarschijnlijk de eerste zendeling is geweest. Dus er was een zieke broeder mee of een geestelijke, dat ging samen, die daar dus ook doopceremonies deed, terwijl het eigenlijk niet mocht. En is die later door de kerkenraad voor op zijn vingers getikt. Maar tegelijk zeiden ze, nou ja, ga daar eigenlijk maar mee door, want hij zou weer op een nieuwe reis gaan. En dan mag je mensen die in duisternis leven, dus kortom die nog niet tot het christendom zijn bekeerd, in Afrika mag je bekeren. Mm-hmm. En dat is waarschijnlijk de eerste zendeling geweest van Nederland.
Maar misschien gaan we dus nog wel meer horen van Laurens en Madagaskar. Ga jij er ook nog mee door, Isa? Of wat is jouw? Je bent masterstudent geschiedenis, maar je wil de journalistiek in, hè? Je bent al de journalistiek in aan het gaan.
Klopt, ja. Maar ik moet dus nog mijn scriptie schrijven, dus misschien zou ik nog in dit onderwerp kunnen verder duiken.
Oké. Nou, dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Leendert van der Valk en Isa Pilayama. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een portret van Martin Heidegger. De centrale vraag is, wat kunnen we leren van deze voormalige filosofische superstar, nu het duistere denken weer oprukt? Want daar had hij ook zo de nodige kennis van. En een reportage uit Denemarken. Hoe komt het dat bij onze overzeese noorderbuur de biologische landbouw wel massaal is aangeslagen? Marieke Rotman zocht het antwoord op die vraag. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Wilt u weten hoe dat moet, ga dan naar groene.nl. Daar kunt u lezen hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast, dan kan dat via de mail. Het adres is podcast@groene.nl. Dat is podcast@groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Marieke de Haas en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.